Als je me doodt, mijn huis is de hemel. Stond er net in het lied. Of zoals Stefanus getuigde vlak voor hij gestenigd werd. Ik zie de hemel open en de mensenzoon staande aan Gods rechterhand. Wat een mooie belofte. Dominee Shankar Yalam reisde vaak in zijn werk ter ondersteuning van een netwerk van meer dan 40 huiskerken in de Centraal-Indiase staat Chhattisgarh. Hij werkte onvermoeibaar om vervolgde christenen te helpen, bescherming en steun te krijgen van lokale autoriteiten. Hoewel bedreigingen gebruikelijk waren, verkondigde Shankar standvastig het evangelie en leidde de kerken in het hele gebied. Uitgesproken en vol passie betrokken bij de gemeenschap, hield hij ook van de rust van zijn tuin en de vrede van zijn ouderlijk huis. Die vrede werd ruw verstoord op 17 maart 2022. Toen Shankar werd weggetrokken van de avondmaaltijd van het gezin door geschreeuw bij de poort van zijn huis. Toen hij bij de poort aankwam, kwamen 6 gemaskerde mannen de binnenplaats binnen en schreeuwden beledigingen over zijn christelijk geloof. Ze sloegen Shankar in het gezicht, wonden zijn armen achter zijn rug en dwongen hem te knielen. Vervolgens staken en schoten ze de gerespecteerde dominee neer voordat ze vluchtten. Zijn vrouw Kamla, die naar de zijde van haar man snelde en hem vasthield toen hij stierf, zei dat zijn laatste woorden een gebed was. De aanslag was binnen enkele minuten voorbij, maar de moord op een geliefde echtgenoot, vader, grootvader en dominee was niet het einde van het verhaal. Hij had zijn familie en de gelovigen die hij leidde geleerd om trouw te zijn tot de dood. Zijn voorbeeld in leven en sterven leidde vele anderen tot een dieper geloof in Christus. En zijn vrouw zegt: hij heeft altijd gezegd dat wij de getuigen van Christus zijn. En dat wij op de dag dat wij vervolgd worden, sterkere getuigen zullen worden. Hij zei dat mensen om ons heen zullen weten waarom we vervolgd worden. En dit kan ertoe leiden dat mensen Jezus gaan zoeken. Elk jaar wordt er op de eerste zondag van juni wereldwijd in veel kerken aandacht geschonken aan de vervolgde kerk. En ook wij willen daar vandaag aandacht aan schenken. Open Doors geeft elk jaar een lijst uit van de 50 landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. In deze landen lijden 312 miljoen christenen onder zeer zware tot extreme vervolging. Daarnaast worden in 26 andere landen nog eens 47 miljoen christenen zwaar vervolgd. Wereldwijd kan 1 op de 7 christenen zijn geloof niet in vrijheid beleven. En ik wist dat het veel was, maar 1 op de 7. Dat... Goed. En als ik heel eerlijk ben, en ik weet niet hoe het met u is, maar als ik lees in de Bijbel over christenvervolging, dan is het niet mijn favoriete gedeelte. Ik lees liever over al die mooie wonderen die Jezus heeft gedaan. En ik lees graag dat hij van me houdt, ondanks dat ik een grote zondaar ben en niks nut, maar hij houdt van mij. Maar we weten wat de Bijbel zegt over christenvervolging. En we horen regelmatig over vervolging in andere delen van de wereld. Maar dan leven we in Nederland in een cultuur waar we ons misschien in toenemende mate ongemakkelijk voelen om openlijk ons geloof te belijden. Met echte christenvervolging hebben we geen ervaring. En we willen er ook liever niet aan denken dat het hier ook kan gebeuren. Maar de Bijbel is Gods woord. En het is belangrijk om te weten wat Gods woord ons wil zeggen. De Heer Jezus sprak regelmatig over vervolging. En daarom is het belangrijk dat we gaan begrijpen wat de Bijbel ons te zeggen heeft over vervolging. Vandaag gaan we lezen over een zegen die de Heer uitspreekt over de christenen die vervolgd worden. En dat staat in Matthäus 5, vers 10 tot 12. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. We hebben net de laatste versen gelezen van de zaligsprekingen, en die op hun beurt weer een inleiding vormen van de bergrede. Zaligsprekingen, dat betekent eigenlijk zegeningen. Dat is misschien een woord wat we beter kennen. De Heer spreekt dus een aantal zegeningen uit over hem die hem volgen. In totaal zijn er 8 zaligsprekingen. En de eerste 4 produceren geestelijke vruchten. En die vrucht van die geproduceerd is door die eerste 4, die zien we dan weer in de 4 versen erna. Wie arm is van geest, vers 3, zal barmhartig zijn, vers 7. Zo moet je dat lezen. Zij die treuren, zullen rein zijn van hart. Wie zachtmoedig is, zal een vredestichter zijn. Vandaag kijken we naar de vrucht van hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En als u de eerste zaligsprekingen heeft ondervonden in uw leven, dan zult u ook ongetwijfeld te maken krijgen met de laatste zaligspreking. In de Bijbel staan veel beloften van de Heer. En Jozua herinnert ons eraan dat als God iets belooft, dat hij dat dan ook doet. Jozua 23, vers 14 zegt: u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heer, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. Een Bijbelonderzoeker, die blijkbaar niks beters te doen had, heeft eens bijgehouden dat er niet minder dan 3573... specifieke beloften van God in de Bijbel staan. En dan laat ik er eens een paar opzommen waarvan u vast wel bekend mee bent. Jesaja 41, vers 13. Want ik ben de Heere, uw God, uw rechterhand, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: wees niet bevreesd, ik help u. Jeremia 33, vers 3. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. In andere vertalingen staat machtige dingen. Matthäus 11, vers 28 en 29. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Mooie beloftes. En dit zijn slechts enkele van de duizenden beloftes die God ons geeft in zijn woord. En dit zijn beloften die wij als gelovigen direct zullen omarmen. En we bidden zelfs dat God zijn belofte gestand houdt. Maar er zijn andere, net zo belangrijke beloften van God, die we vaak vergeten of waar we zelfs niet bewust van zijn. Bijvoorbeeld Prediker 12 vers 14. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Of Ezechiël. Zie, alle mensenlevens behoren mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren mij toe. En de mens die zondigt, die zal sterven. En tot slot Hebreeën 9, vers 27. En zoals het voor de mensen beschikt, is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Er zijn dus beloften in de Bijbel die ons goede dingen in het vooruitzicht stellen voor degenen die zich aan het woord van God houden. En er zijn beloften, waarschuwingen, voor degenen die dat niet doen. Een van de beloften die we in de Bijbel vinden is een belofte die Jezus geeft. De belofte van vervolging, van onderdrukking. En in tegenstelling wat je zou denken naar het voorgaande, is dat geen slechte belofte, maar het is een goede belofte. Nu houd ik de Heer graag aan, al die andere mooie beloften, maar dit is niet een belofte die ik per se graag voor mezelf zou willen claimen. Heer, u hebt gezegd dat ik vervolgd zou worden. Waarom houdt u zich daar niet aan? Ik denk dat de meesten van ons de Heer niet willen herinneren aan die belofte. Maar Jezus heeft ons deze belofte gegeven. En die belofte is ook actueel voor de christenen van vandaag. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Dit is een van de beloften die we vinden in Gods woord. In Johannes 16 vers 2 zegt de Heer Jezus, zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt denkt God een dienst te bewijzen. En we zien dat ook in de tegenwoordige tijd gebeuren. Dat die mensen, die christenen onthoofden, denken dat ze hun God daarmee een dienst bewijzen. Wat is de oorsprong van deze reactie op de boodschap van Jezus Christus? De oorsprong ligt in de zondige natuur van de mens. In Johannes 3, vers 19 tot 20 staat, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. De zondige mens vindt het helemaal niet leuk als zijn zonden aan het licht komen. Vooral omdat hij helemaal geen afstand van die zonde wil nemen. Hij wil geen ander leven en hij hoeft er niet aan herinnerd te worden dat hij een zondaar is en moet veranderen. Hij wil helemaal niet veranderen. Ook vaak zijn ze zo met zichzelf bezig dat ze de moeite niet nemen om God en de Heer Jezus te leren kennen. Ze kennen de Vader niet en ze kennen de Zoon niet. En dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 16, vers 3. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. We moeten ons realiseren dat rechtvaardigheid confronterend is. En de Heer gebruikt het om het kwaad in de openbaarheid te brengen. Degenen die Jezus Christus volgen, leven een kwalitatief leven dat daadwerkelijk kwaad aan het licht brengt. Paulus zegt in Efeze 5, vers 11. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Door in ons leven te kiezen voor de weg van Jezus, zullen de tegenstellingen tussen goed en kwaad zichtbaar worden. En de reactie van de wereld zal niet altijd positief zijn. Als je leeft voor Jezus Christus, zullen mensen dat merken. En sommigen reageren met vijandigheid. Petrus schrijft in zijn eerste brief. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld. In uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Als je meegaat in wat zij doet, als je niet meegaat in wat zij doen, dan beledigen ze je of nog erger. Is het mogelijk om vervolging te ontlopen? Ja, dat kan. Dat kan door compromissen te sluiten met de wereld. De wereld vindt het prachtig als je compromissen sluit, want het doet christenen lijken op huichelaars, schijnheiligen. En het geeft hen brandstof tegen degene die echt leven voor Christus. Maar denk er wel aan, Jezus neemt het niet licht op als je compromissen sluit met de wereld. In Lucas 9, vers 26 zegt de Heer Jezus. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. Maar als je besluit om de weg van Jezus te kiezen en geen compromissen te sluiten, wees dan ook niet verbaasd van wat er op je pad kan komen. Ik wil even verhelderen, geen compromissen sluiten betekent niet met een hooghartige houding aan anderen vertellen hoe ze moeten leven. Als je dat doet, wees dan niet verrast dat mensen zich tegen je keren. Maar het heeft niks met christenvervolging te maken. De mensen mogen je dan gewoon niet omdat je arrogant bent. Als je je leven van Christus deelt met liefde en volharding, zal je vervolging meemaken. Hier is nog een belofte in 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Het is niet, zullen misschien vervolgd worden, zullen vervolgd worden. De Heer Jezus spreekt over drie vormen van vervolging in vers 11 van Matteüs 5. Smaden. Dat vond ik een moeilijk woord, ik heb het nagekeken. Het betekent beledigen, kleineren, uitschelden, met hoon en spot overladen. Het is dus verbale vervolging. Dan het middelste vervolging, dat is waar we het dan meestal over hebben. Mensen de rechten afnemen, gevangen nemen, mensen martelen en mensen vermoorden. En de derde is door liegen kwaad over u te spreken omwille van de Heer Jezus. Ik denk dat de eerste vorm smaden hier in Nederland misschien nog wel het meeste voorkomt. Al geloof jij in het sprookjesboek, hoor ik heel vaak. Of geloof jij in iemand die nooit bestaan heeft. En eigenlijk is 99% geloof ik van de wetenschappelijk het er wel over eens dat Jezus Christus wel degelijk bestaan heeft. Ook ongelovige wetenschappers. Maar goed, de wereld wil dat sowieso niet horen. En horen dat Jezus een sprookjesfiguur is. Dat mensen dat tegen je zeggen, is pijnlijk. Ik bedoel, als je... de Bijbelstudie heb gedaan van de zeven kruiswoorden. En weet wat hij voor ons over heeft gehad. En hoe hij geleden heeft voor ons. En je hoort mensen spreken van het is een sprookjesfiguur en doet dat pijn. Maar in principe is het nog een van de meest beschaafde reacties die er zijn. Het kan nog veel erger. Vervolging komt in Nederland, althans van overheidswegen, niet voor. Alhoewel, je kan volgens mij wel voor bepaalde uitspraken die je doet, vanuit je geloof, voor de rechter gedaan worden. Maar in bijvoorbeeld islamitische kringen wordt het vaak als een schande voor de familie ervaren als iemand uit de familie tot geloof in de Heer Jezus Christus komt. Soms met erge consequenties, tot moord aan toe. Door liegen kwaad over iemand spreken is wel iets waar Nederlanders erg goed in zijn. Maar of dat ook omwille van de Heer Jezus Christus gebeurd is, dat weet ik niet. Ik neem aan dat dat ook wel voorkomt, maar ik heb daar voor zover ik me kan herinneren geen voorbeelden van. Ik hoop dat u niet hier gekomen bent in de verwachting vanmiddag verkwikt en opgebouwd te worden. Of eigenlijk hoop ik dat wel. Maar ik hoop niet dat u in plaats van verdrietig en neerslachtig naar huis gaat. Want de Heer Jezus zegt in vers 12 wat onze reactie zou moeten zijn. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Verblijd u, verheugt u. De originele betekenis vanuit het Grieks is spring op. Spring op van vreugde. Waarom? Omdat ons een grote beloning wacht in de hemel. En omdat de vervolgden zich in goed gezelschap bevinden. De profeten voor ons zijn ook vervolgd. En ik denk dat het vooral voor de Joodse christenen uit die tijd, die heel erg opkeken tegen de profeten, dat het echt een bemoediging is geweest. We worden gelijkgesteld met de profeten. Zij waren vervolgd en wij mogen ook vervolgd worden. Het is geen tijd voor depressie, het is geen tijd voor neerslachtigheid. Het is zeker geen tijd om boos te zijn op de wereld. Uw boosheid naar de wereld toe voegt totaal niks toe voor het Koninkrijk van God. Dreigen er donkere tijden aan de horizon? Wat moeten we dan doen? We verblijden ons. Daarmee uiten we ons vertrouwen in Gods werk in zijn koninkrijk. We realiseren ons dat soms, in zelfs de meest moeilijke omstandigheden, Gods werk op een machtige manier kan schijnen. De apostelen wisten dit. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen. En geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. En als je gegijzeld wordt, vind ik schandelijk behandeld nog wel zwak uitgedrukt. Ik heb vanmiddag een aantal beloften van de Heer voorgelezen. En de eerste belofte die ik voorlas was: want ik ben de Heere, dat was uit Jesaja. Want ik ben de Heere, uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en zegt, en tegen u zegt: wees niet bevreesd, ik ben met u. Ik help u. En daarom kunnen we blij zijn tijdens vervolging. Hij is het die ons daarvoor de kracht zal geven. Ik wil nog 3 dingen met jullie delen om aan te denken. Nummer 1. Lijden om de naam van Jezus is een voorrecht. Het is geen straf, het is een voorrecht. Nummer 2. Onthoud dat Gods geest en Gods woord je beschermen. En 3. Onthoud. Voor u is het koninkrijk der hemelen. En als u daar aankomt, ligt er een beloning voor u klaar. En die beloning is groot en zal al het lijden dat u voor hem hebt mogen bestaan ver overtreffen. En ik wil besluiten deze verkondiging met deze heerlijke belofte van de Heer in Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Amen. Ik wil nog graag bidden. Heer, dank u wel dat, dat u bij ons bent, Heer. Dat we ons mogen verheugen in alles wat u voor ons in petto hebt, Heer. En zelfs vervolging kan ons niet weghouden, Heer, om niet te mogen zeggen: halleluja, u bent Heer. Heer, en Heer, daarvoor is best wel moed nodig, Heer. En we weten dat u de verstrekker bent van moed. Heer, we mogen ook bidden dat u onze geruggengraat versterkt. Dat wij, net zoals die mensen in die gebieden, Heer, standvastig mogen zijn. Heer, als vervolging op welke van de 3 manieren ons ook treft. Heer, dat we standvastig mogen zijn. En dat we niet alleen standvastig zijn, Heer, maar dat we ook blij mogen zijn in u. Heer, ik dank u wel voor uw woord, Heer. Ik dank u voor deze dag, Heer. En ik wil nog een zegen uitspreken over al die broeders en zusters, Heer, die leven in gebieden waar het gevaarlijk is, Heer, om een kind van u te zijn. Heer, wilt u hen zegenen, Heer, wilt u met hen zijn en Heer, wilt u laten zien dat zij ook een voorbeeld voor ons zijn, Heer. Dank u wel. Amen.